Hey, daar zijn we weer over het verhaal van preventieve geneeskunst. Preventieve geneeskunst is een aanpak waarbij in principe het idee van zelfgenezen in de praktijk wordt beoefend. Niet voor de eigen gezondheid, maar juist uitgebreider dan dat. Onze gezondheidszorg in het algemeen. En het is daarmee ook bedoeld om onze gezamenlijke gezondheid tot een hoger pijl te brengen. En een van de belangrijke manieren om dat te kunnen bereiken is om te voorkomen dat mensen ziek worden. En dat is een nogal wat andere insteek dan op het moment wordt gebruikt. Op het moment moet je eerst ziek zijn voordat je bij de dokter bent. Dan kan het vaak voorkomen dat de dokter op een gegeven moment zegt: er is niks aan de hand. Je gaat weer naar huis en dan maanden of jaren later komt de dokter erachter dat je volledig gelijk had, dat je iets gevoeld, ervaren had, maar waarvan de dokter op dat moment nog niet kon constateren dat er iets los was. Daar zitten twee oorzaken voor. Aan de ene kant zijn er een aantal ziekten die je in je eigen bestaan, in je eigen beleving al kan voelen, omdat ze zich afspelen in de elektromagnetische velden en in de informatievelden van ons lichaam. Dus je voelt het wel, of anderen merken het al aan je gedrag. Homeopaten zijn er bijvoorbeeld heel op gespitst. Maar in je lichaam zijn er nog geen veranderingen te zien. En er zijn misschien zelfs nog geen veranderingen te zien in de manier waarop de organen ten opzichte van elkaar op een andere manier met elkaar uitwisselen. De andere reden waarom doktoren de ziekte nodig hebben om te kunnen constateren of je gezond bent, is omdat ze betaald worden voor het behandelen van ziekte. En dat laatste punt is zeg een startpunt voor een probleem wat in de geneeskunde, in de gezondheidszorg, opgelost zal moeten worden om preventieve geneeskunst te kunnen bereiken. En dat is het onderwerp dat we het voorkomen van het voorkomen van het voorkomen van ziekte moeten voorkomen. We hebben te maken met een industrie die verdient aan ziekte. Het voorkomen van ziekte gaat tegen hun geldbelangen in. De tendens is dat ze daarom het voorkomen van het voorkomen van ziekte willen voorkomen. Dus het voorkomen van ziekte is wat we op het moment beleven dat de mensen ziek zijn, ziek worden, behandeld moeten worden. Het voorkomen van het voorkomen van ziekte is wat we willen hebben in de gezondheidszorg. De industrie die probeert dat te vermijden. Vandaar dat we dan uitkomen het voorkomen van het voorkomen van voorkomen. Het is makkelijker te benoemen in de preventie van preventie. En dat is ook de hele basis van dit onderdeel van het verhaal. Als je een keer door hebt dat er industriële belangen zijn, geldbelangen zijn die verlies leiden op het moment dat mensen niet meer ziek worden, dan is preventieve gezondheidszorg alleen maar te bereiken wanneer dat financiële belang van die groep van mensen bekeken wordt. Het is een bekend fenomeen. In de elektriciteitsleer staat bekend als de geïnduceerde stroom volgens de wet van Lenz. Dat als iets in beweging komt, zal daar een verzet tegenkomen, een weerstand. Met andere woorden, er wordt vaak naar gestreefd om bestaande situatie in stand te houden. In de natuurkunde is dat een fenomeen dat bekend is. In de psychologie is dat een bekend fenomeen. Daar heet het de weerstand tegen verandering in het algemeen. In de sociologie is dat ook een bekend fenomeen. Het is daar minder goed begrepen, minder goed bekend, maar dat is wel het vlak waar we naar moeten kijken om te zien hoe we in de gezondheidszorg en in de geneeskunst in het algemeen een oplossing kunnen geven waardoor we preventieve zorg kunnen aanzetten. In het sociale systeem hebben we namelijk te maken met mensen die samen leven, die met elkaar leven, die elkaar ondersteunen, maar ten dele hebben we ook te maken met mensen die afhankelijk zijn van de activiteiten van anderen om zelf te kunnen leven en overleven. Het punt is dat dat niet ligt in de samenleving en dat ligt ook niet in de mensen, maar dat ligt in het gebruik van geld. Zoals we de samenleving nu georganiseerd zien, is het in feite het geloof in geld. Kijk even terug naar de Bijbelse verhalen over het gouden kalf. Dat geloof in geld wordt nu gebruikt om ervoor te zorgen dat mensen in feite geen leven kunnen hebben als dat niet door geld is bepaald. Dat zie je heel expliciet in de manier waarop het banksysteem verplicht is gemaakt door het belastingssysteem. Mensen moeten belasting betalen in geld in plaats van in goederen of in diensten. En dat betekent dus dat alles wat via de belastingssystemen worden binnengehaald, wordt verrekend via geld, dus altijd is gekoppeld aan het banksysteem. Want dat is het enige instituut waarin de waarde, de betekenis en het gebruik van geld wordt bepaald. Het is een verhaal apart om te bekijken hoe geld in haar gebruik geld kost. Het kost geld om geld te ontvangen, het kost geld om geld te bewaren, het kost geld om geld uit te geven, het kost zelfs geld om geld kwijt te raken. We hebben daarmee te maken met een banksysteem dat leeft van het gebruik van geld door anderen. In het belastingssysteem is dat aangezet. Het belastingssysteem kan dat verplichten omdat mensen binnen het zogenaamde rechtssysteem wat we nu hebben niet in staat zijn om van hun eigen land, van hun eigen grond te leven. Het belastingssysteem, het geldsysteem, het staatssysteem, het banksysteem heeft in feite gesteld dat niemand eigenaar is van de aarde. Of omgekeerd, als je kijkt naar de geschiedenis van het belastingssysteem en ziet hoe de bankiers het Vaticaan hebben opgericht. En dat je bij het Vaticaan ziet dat de paus 3 kronen op zijn hoofd heeft. 1 waarvan hij zegt dat dat staat voor zijn eigenaarschap van de aarde. De 2e kroon die stelt dat hij eigenaar is van alles wat leeft op de aarde. En de 3e kroon waarin hij stelt dat hij eigenaar is van de ziel van alles wat leeft op aarde. Kort samengevat stelt dat dat de paus niet de vertegenwoordiger van God op aarde is, maar dat hij aangesteld door de bankiers die het Vaticaan hebben opgericht. Dus kennelijk waren dat 6 Romeinse bankiersfamilies die dat samen hebben gerealiseerd. En die daarmee de paus als een pro forma opperste slavenhouder van de hele aarde hebben gepresenteerd. Er zijn een hoop mensen die nu niet meer zo geloven in een geloof. Er zijn een hele hoop mensen die niet meer zweren bij het bestaan of het leven van een paus. Maar in ons rechtssysteem zie je bijvoorbeeld in Nederland ook dat daar het hoofd van de staat zich presenteert als bij de gratie gods. En je kan niet anders bij de gratie gods heten dan wanneer je een akkoord hebt met de paus, waarvan we nu dus weten dat dat in feite de opperste slavenhouder is van de hele planeet. Dat houdt dus in dat iemand die zegt te regeren bij de gratie gods in feite handelt voor of namens de paus. En dat betekent dan ook dat in de wetten van dat land, zoals die zijn geschreven of in ieder geval ondertekend door die leider van dat land, dat de wetten van de paus voorgaan op de wetten van het land. Dat is waar we mee te maken hebben wanneer we willen begrijpen waarom in Nederland en veel andere landen preventieve geneeskunst niet gebruikt wordt. we moeten nog een stap verder gaan, want we zien dan dat de samenleving is ingericht op het gebruik van geld, dus ook het verdienen aan geld, want het is zo dat elke transactie die loopt via geld voor de bankiers een verrekenbare factor is. In feite wordt dat niet verrekend via de bankiers, maar via de Belastingdienst. Die kijken wat voor geldtransacties mensen onderling hebben. En hoe dat dan naar belasting toe wordt verrekend. Nog even terugkomen naar dat beeld dat mensen dus niet in goederen of in diensten hun belasting kunnen betalen. Veel mensen die kunnen dat ook niet omdat ze geen toegang hebben tot de aarde. In het staatssysteem zoals dat in Nederland is en andere plekken er ook is, heb je geen vrije toegang tot de aarde. Wil je een stuk van de aarde gebruiken, dan moet je daarover belasting betalen. Dat is ook een manier waarop verzekerd wordt dat mensen dus geld moeten gebruiken. Dat belastingssysteem is overigens niet veel anders dan de manier waarop de Vikingen in de tijd de kustgebieden kwamen plunderen. Na het binnenhalen van de oogst kwamen de Vikingen langs, die namen de oogst en wat maagden mee en gingen er weer vandoor. En dan moest dat geplunderde dorp maar zien hoe ze de winter konden doorkomen zonder de voorraden die ze daarvoor aangelegd hadden. In die aanpak moeten mensen dus continu werken om te overleven in plaats van dat ze kunnen leven. En het is heel belangrijk om te begrijpen dat we dus te maken hebben met een beeld van belastingen, zoals het in Egypte al werd ingevoerd. Een parasitair gebruik van de activiteiten van anderen, zoals dat door de Vikingen ook expliciet werd gemaakt. In een systeem van een land waar mensen dus als het ware in gevangenschap leven, want ze hebben geen vrije toegang tot de grond. Dat heeft allemaal te maken met het fenomeen van geld. Het gevolg is dat mensen dus in een soort gevangenschap leven. Ze kunnen niet vrij eten van de aarde. Ze moeten dus vanuit die verplichte belastingen werken voor geld en werken met geld. En voor elke transacties in geld krijgen de belasting aan de banken een deel. We hebben daar te maken met een parasitair systeem wat in feite gebruik maakt van de vermogens van de bevolking van een land. Bij het belastingssysteem kan je zien dat de winsten die daar gemaakt worden ten dele teruggaan naar de mensen zelf in voorzieningen en diensten voor al die mensen. En in feite is dat dan het overheidssysteem en de gemeenschappelijke voorzieningen die daaruit komen. Maar voor de winst die door de banken worden gemaakt, is dat allemaal in privébezit. En dat is de groep die in feite ook dus gebruik maakt van, tegenwoordig zou je dat noemen, een front-end van de Belastingdienst, waar het geld fysiek en zichtbaar geïnt wordt en daar vandaan ten dele weer teruggaat naar de mensen die dat betaalden. Maar er is ook een back-end, een onzichtbaar deel, waarbij de winsten direct gaan naar de bankiers zelf. Die bankiers zijn ook degenen die een systeem hebben opgezet wat wij kennen als corporaties. Het boek van Joel Bakken met de titel The Corporation laat ook zien dat een corporatie in feite een gelegaliseerde vorm is van de slavenplantage. Nadat slavernij verboden was, werd in de wet bepaald dat een corporation bij de wet wel erkend was. Zoals het boek The Corporation laat zien, is dat een verschuiving van betekenissen, want het hield in dat de slaven niet meer als slaaf te boek stonden, maar dat de plantages nu als corporaties te boek staan. En in de Amerikaanse wet bijvoorbeeld is de enige verplichting van een corporation dat die winst maakt voor de aandeelhouders. Laten we dat even in de oude woorden terugnoemen, de slavenhouders. Corporaties die kunnen worden gekocht en verkocht. De aandeelhouders kunnen er altijd met de winst van doorgaan. En de corporaties hebben ook geen andere wettelijke verplichtingen dan dat ze winst moeten maken voor de aandeelhouders. Dat verklaart ook waarom een hele hoop corporations aanleiding zijn, grond zijn, basis zijn van zoveel problemen die we op het moment hebben op de aarde. Dat tankers kunnen breken, grote landgebieden vervuild kunnen worden en dat een rechter kan bepalen dat het bedrijf vergoeding moet bieden aan al de mensen die daardoor gedupeerd zijn. Maar dat het bedrijf in plaats daarvan de winsten die ze nog steeds maken gebruikt om dat besluit van die rechter aan te tasten. Want hun bedoeling is om in feite het besluit van die rechter dan te kunnen ontkrachten, zodat een rechter later nooit meer hetzelfde zal kunnen claimen. Dus voor die bedrijven is het goedkoper om veel meer geld uit te geven dan ze kwijt zouden zijn aan de schadevergoeding voor de mensen die gedupeerd waren door de problemen die ze hebben veroorzaakt. Want als er via een lange rechtelijke procedure voorkomen kan worden dat de rechter ooit nog zo'n besluit kan nemen, dan kunnen die bedrijven verder zonder verantwoording problemen veroorzaken zonder dat ze daarvoor ter verantwoording geroepen kunnen worden. Op diezelfde manier waren er in de tijd ook de processen tegen de tabaksindustrie die aangepakt konden worden doordat veel mensen samen wel de proceskosten konden betalen, de zogenaamde massalitigaties. En de recentere presidenten van Amerika die hebben dat soort aanpak nu ook verboden, waardoor je ook alweer kan zien dat vanuit de regeringen, die dus zoals eerder al gezegd zijn gekoppeld aan de banken, het voor mensen onmogelijk gemaakt wordt om tegen de slavenhouders van deze plantages op te kunnen treden. We hebben het nu gehad over de banken en het geldsysteem. We hebben het gehad over de corporaties en het slavensysteem. We moeten nu nog een brug leggen naar de manier waarop dat meespeelt in de gezondheidszorg. Daar zijn twee aspecten van. Aan de ene kant is een natie een corporatie. Dus als je gaat kijken, dan zijn de meeste landen ingeschreven als een corporatie in het register bij de bankwereld. En werkt die landen dus onder de bankwetten. Zijn dus in feite verlengstukken van die banken. En tegelijkertijd kan je ook zien dat die banken via die corporatiestructuur eigenaar geworden zijn van een hele hoop bedrijvigheden van de mensen op aarde. Zoals er gezegd, die banken die kunnen hun eigen winsten maken. Die kunnen geld uitlenen en die kunnen een rente verlangen, wat in een aantal landen zoals in Libië in de tijd verboden was. Die banken die kunnen met die rente die ze vragen aan geld komen wat ze anders niet zouden hebben. Met dat geld kunnen ze dan dingen doen die andere mensen niet doen kunnen. Alweer, dat komt allemaal door dat bijgeloof in geld. En nog steeds, we hebben het nu over het genezen van de geneeskunst en het probleem van geld wat we daarin diepgaander moeten bekijken. Die banken die hebben niet alleen door rente een inkomen wat ze vrij kunnen uitgeven en wat ze kunnen gebruiken om bedrijven op te zetten of bedrijven op te kopen. Dat is dat beeld van de corporation met de slavenhouders, waarvan een hele hoop banken dus eigenaar zijn geworden. Die sturen vanuit hun aandeelhoudersvergaderingen wat die bedrijven doen en hoe die winst moeten maken volgens die wet van de corporaties zoals die in de Verenigde Staten wordt gebruikt. Maar we zien ook dat die banken door het eisen van rente in feite een probleem hebben gecreëerd wat wij kennen als faillissementen. En dat heeft ermee te maken dat de banken die produceren geld voor projecten in aanvraag van leningen door hun klanten. Die klanten hebben niet door dat ze in feite in een bijgeloof instappen. En wil je meer begrijpen over hoe dat in elkaar zit, lees dan alsjeblieft het verhaal van Faustus. Waar je dus kan zien dat de duivel met loze beloften rijkdommen, roem en alles belooft aan degene die de ziel verkoopt aan de duivel. En dan zie je dat dat vrij letterlijk gebeurt wanneer iemand een contract aangaat met de bank. Want de banken die produceren geld op het moment dat je erom vraagt. Maar je kan voor dat geld alleen maar krijgen wat via bankwetten beschikbaar is. Dus vrij letterlijk beschreven in dat verhaal van Faustus. Je verkoopt daarin ook letterlijk je ziel. Je bent je vrije keuze kwijt. Want je stapt in een wettensysteem. En een afdwingingssysteem wat is opgezet door die banken. En bekend staat als de Uniform Commercial Code. En in een hele hoop landen zijn de rechtbanken ook verlengde stuk van de geldbanken. Vandaar ook dat daar wordt gezworen op de Bijbel. Die heel verbonden is met het Vaticaan. Vandaar dat de Kataren, die zeiden dat zelf geloof hadden in dat christendom, dat die werden vervolgd omdat die niet zich onder de Bijbel stelden en daarmee dus ook niet onder de paus stelden en daarmee dus ook niet onder die bankiers stelden die het Vaticaan hadden opgezet. Even terug naar dat systeem waarmee de banken dan via het maken van geld het mogelijk maken voor mensen om binnen dat monopoliespel mee te doen. In het vereisen van rente vragen de banken dat mensen geld terugbetalen wat in feite nooit gedrukt is. Dus als de banken zegt 10% rente vragen, dat betekent dat 10% van de projecten failliet moet gaan, omdat dat mensen zijn die het geld niet zullen kunnen terugbetalen, omdat het geld van rente nooit is aangevraagd bij de banken. Je kan het bij de banken aanvragen als een lening die je weer kan terugbetalen. Dus je hebt in feite een uitweg om dat te kunnen doen. Maar de meeste mensen hebben dat niet door. En komen daardoor niet in de mogelijkheid om dat wat ze hebben geleend terug te betalen. Om de simpele reden dat dat geld niet in omloop was. Het gevolg is dat bij al die faillissementen de banken eigenaar worden van die bedrijven die failliet gaan. Ze kunnen dan niet recht claimen op de vrijheid en het leven van die mensen. Gelukkig zijn de landswetten op dat niveau nog wel intact. Maar ze kunnen wel een claim doen op de vrijheid van de mensen en hun goederen. De mensen kunnen in de gevangenis worden gezet en hun bezittingen kunnen worden afgepakt. En op die manier komen de banken dus toenemend, zeg 10% per jaar, in eigendom van het bezit van de mensen. En je kan zien dat via dit spelletje, het bijgeloof van geld, de bankiers uiteindelijk zich eigenaar zouden kunnen noemen van de hele aarde. En dan zie je ook dat dat precies aansluit op dat verhaal van die drievoudige kroon van de paus. In eerste instantie was dat gewoon een claim. En via dat bankgeldsysteem wordt dat dan gerealiseerd als een werkelijkheid. Doordat mensen ingestapt zijn in het gebruik van geld, de rente niet kunnen betalen, hun goederen kwijtraken, dus hun landrijen kwijtraken. En op die manier de aarde verspelen. Het is letterlijk een gokspel, want de mensen die dat doorhebben, die doen er natuurlijk wat aan. En dat is ook waarom we er wat aan moeten doen om een gezonde geneeskunst te kunnen realiseren. Nu we dat principe van de banken en dat principe van de corporaties in beeld gebracht hebben, samen met dat principe van parasitair gedrag wat eraan gekoppeld is, kunnen we wat verder gaan kijken naar de manier waarop die corporaties in beheer van de bank zijn en hoe die corporaties samen de wetten van de landen bepalen. En daar moet ik even een voorbeeld geven van de Carnegie Endowment for Peace. Ogenschijnlijk is dat een stichting, maar zoals zoveel stichtingen is ook deze opgezet vanuit de bankwereld. En dit is een stichting die stelt als onderwerp te hebben het onderzoeken van mogelijkheden die vrede op aarde kunnen bereiken. Deze stichting heeft in de tijd een prijsvraag uitgeschreven, een onderzoek ingezet naar de mogelijkheden om vrede op aarde te kunnen realiseren. En een paar jaar later was de conclusie dat oorlog het enige instrument is om vrede op aarde te kunnen realiseren. Ik zei al dat de Carnegie Endowment for the Creation of Peace was opgezet door de bankiers. En het is dan ook zaak om even te kijken naar dat complex van bedrijven dat in eigendom is van de geldbanken. Eisenhower noemde dat bij zijn vertrek de Military Industrial Complex. Hij was erachter gekomen dat in de oorlogsperiode de bedrijven die met de oorlog te maken hebben in feite meer en meer zeggenschap kregen in wat er gebeurde. En als je kijkt naar het boek van Jordan Butler met de titel War is a Racket, of als je kijkt naar de documentaire The War Profiteering, The War Profiteers van de Irak-oorlog, dan zie je welke bedrijven en hoe bedrijven enorm veel verdienen aan oorlog. De generaal Butler in Amerika, die liet ook zien wat voor bedragen dat zijn, wat voor bedrijven dat zijn. En ook wat voor een vreemde projecten dat waren waar ze hun winst mee maakten. Een voorbeeld dat hij gaf was een sleutel voor het aandraaien van bouten en moeren. Met een maat van een halve meter of meer. En daar waren een vrij groot aantal voor verkocht. Maar er was geen enkel apparaat waarop die sleutels werkten. Dus op die manier zijn er allerlei voorbeelden te vinden van bedrijven die aan de oorlog enorme winsten maken. Wat dus uit belastinggeld wordt betaald. Maar waarvan niemand eigenlijk weet waar dat geld heen gaat. En dat militair-industrieel complex is in mijn ogen het militair-industrieel bankcomplex. De banken bepalen welke bedrijven preferentieel geld krijgen. In Amerika is dat in het systeem daar wat duidelijker te zien. De federale bank maakt daar het geld in plaats van de bevolking. Congress heeft het recht om geld te maken. Maar de banken die hebben dat overgenomen op het moment dat iedereen naar vakantie ging met kerst. Hebben de banken op een gegeven moment de Federal Reserve Bank aangezet door Congress daarop te laten stemmen. En sinds die tijd is de Federal Reserve Bank de enige die dan in Amerika het geld mag maken. Maar die bepaalt ook welke banken in het land geld goedkoper kunnen krijgen. In Amerika is het zo dat de geldbanken gekoppeld zijn aan beroepstakken. Dus bijvoorbeeld de landbouw heeft een bank, de transportdienst heeft een bank, de fabrieksindustrie heeft een bank, de computer in de technologie heeft een bank enzovoort. En op die manier kan de federale bank, die overigens in privéhanden is, bepalen welke industriestromen meer geld krijgen. Dus die hebben daarmee, zoals de Romeinen dan 6 paarden hadden of meer voor hun karretje. Die hoeven in feite alleen maar 1 paard aan te sturen. En de andere paarden volgen dan wel. Zo wordt dat door die bankiers in Amerika ook gedaan. Het gevolg is dat ze daarmee kunnen bepalen hoe de bedrijven die met de oorlogsindustrie te maken hebben aan geld komen. Maar omgekeerd bepalen ze daarmee ook welke oorlogen er worden gemaakt. Dat laatste moet nog eventjes worden toegelicht, want in Amerika heb je iets wat bekend staat als de draaideurpolitiek. De mensen die daar in de grote bedrijven zitten, de mensen die in het Pentagon zitten, de mensen die in Washington zitten en de mensen die in Congress zitten, dat zijn vier verschillende groeperingen. Het leger heet het land te verdedigen, maar dat wordt bestuurd vanuit Washington, in feite door de president. De bedrijven die heten autonoom te zijn, maar die zijn onderworpen aan de wetten die worden gemaakt door Congress. Vandaar dat de bedrijven ook via het lobbysysteem de mensen in Congress proberen om te kopen. En in Amerika is het overigens een toegestaan systeem. Corruptie is daar een integraal onderdeel van de politiek. Het gevolg is dat de landsvertegenwoordigers die in Congress zitten niet meer het land vertegenwoordigen, maar de belangen van de bedrijven vertegenwoordigen. De regering in Amerika is niet een vertegenwoordiging van de bevolking, want die wordt gekozen via een getrapt systeem. De mensen kiezen voor kiesmannen. Die kiesmannen zijn in feite vrij om te kiezen wat ze willen. En het zijn die kiesmannen die dan bepalen wie er in de regering komt in Washington. Het is belangrijk om dit te begrijpen, want dan pas kan je doorzien hoe geldbelangen op alle niveaus de politiek in Amerika bepaalt. En dat is ook nodig om dat te begrijpen, om te zien waarom in Amerika steeds oorlogen worden aangezet. In feite sinds het aanzetten van de United Nations, die pro forma bedoeld was om oorlogen op aarde verder te voorkomen. Sinds de United Nations, overigens opgezet op land gegeven door de bankiers en ook opgezet door de bankiers. Diezelfde United Nations die heeft geen van de oorlogen voorkomen, maar die heeft in feite alleen maar de oorlogen verder georchestreerd. Dus dan kan je zien dat dat banksysteem via de internationale politiek, via de United Nations, maar ook via de politiek van de Verenigde Staten in feite de oorlogen op aarde bepaalt. En dat beeld van de Carnegie Endowment for the Foundation of Peace is dus een voorbeeld van de manier waarop dan die bankbelangen via schijnbare algemene belangen wordt gestuurd. In die Amerikaanse bedrijfsstructuur, dat militair-industrieel bankcomplex, zie je dan ook dat de bedrijven worden aangestuurd via geldstroom, maar kan je ook zien hoe er een koppeling is tussen verschillende bedrijven. En om even een voorbeeld te noemen, naast alle computerindustrieën die dan bedoeld wordt om kanonnen te sturen, de transportindustrie die bedoeld is om de kanonnen te verplaatsen, de staalindustrie die bedoeld is om de kanonnen te maken, heb je ook de chemische industrie die de springstoffen voor de kanonnen maakt. En in die tak van activiteiten zie je dat de springstoffenindustrie, de farmaceutische industrie, de landbouwindustrie en de genetische manipulatieindustrie allemaal één deel is van hetzelfde gegeven. Dat is een groep van bedrijven die vanuit hetzelfde oorlogsbelang wordt gestuurd. En om even duidelijk te maken hoe dat in elkaar zit, is het goed om te kijken naar de manier waarop kunstmest werd gebruikt tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. In de Eerste Wereldoorlog was dat wat wij kennen als kunststof in gebruik voor wat kunstmest was heet, was in gebruik als springstoffen in de Eerste Wereldoorlog. Daarna viel het gebruik van kunstmest of springstoffen, de nitraten, enorm terug. En in de Tweede Wereldoorlog kwam dat weer enorm op. Dus al die bedrijven die springstoffen maakten, die kwamen erachter dat zij in de oorlogen enorm hard aan het werk konden, maar in vredestijd niet. Na de Tweede Wereldoorlog zie je dan ook dat er een kunstmestindustrie enorm is aangezet. Regeringen namen ook besluiten om dat te verplichten. Onder motto dat de mest van de boeren ongezond zou zijn en andere gefingeerde argumenten. Maar dan zie je ineens dat de pieken van de verkoop van de grondstoffen van de kunstmest hoog waren in de Eerste Wereldoorlog, laag waren tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, hoog waren in de Tweede Wereldoorlog en vanaf dat moment hoog bleven. Met andere woorden, de springstoffen van de militaire industrie, die wordt nu gebruikt om de aarde op te blazen. En dat zie je ook vrij exact, dat daar waar kunstmest wordt gebruikt, worden de vijf stoffen de grond ingebracht, terwijl met de planten mee er 105 aan worden onttrokken. Het gevolg is dat de grond steeds verder wordt uitgemergeld. Er zijn 100 sporenelementen en andere stoffen die niet meer in de grond worden toegevoegd. En dat heeft te maken met het feit dat er dus kunstmest wordt gebruikt en dat de boeren niet zoals altijd alleen maar de vruchten oogsten en de rest van de planten terugbrengen in het land, waarmee dus ook die sporenelementen terug het land ingaan, maar dat de resten van de oogst ergens anders worden verbruikt en ook misbruikt. Dus die worden ineens in de bouwindustrie gebruikt of in de diervoedingindustrie, noem maar op. Maar daarmee wordt dus de aarde stelselmatig verschraald en is er ook geen goede basis om goede, gezonde producten in te verbouwen. Een hele hoop mensen is al opgevallen dat de gewassen die wij nu eten veel minder smaak hebben dan vroeger. Mensen die uit andere landen vandaan komen waar geen kunstmest wordt gebruikt, die hebben het er ook vaak over hoe smakeloos de voeding is die wij hier eten. Maar dat is dus het gevolg van het gegeven dat de springstoffenindustrie en de landbouwindustrie hetzelfde zijn geworden. En in Amerika zie je ook heel expliciet hoe de landbouwindustrie samen met de bankenindustrie bezig is om de boeren te verplichten om kunstmest te gebruiken, wat ze op een gegeven moment niet meer kunnen betalen. En dat de banken daardoor eigenaar kunnen worden van al die boerderijen. Een hele hoop mensen hebben niet door hoe dat speelt. Die zien alleen maar dat allerlei boeren failliet gaan. En dat daar voor in de plaats enorme grote agrarische concties ontstaan. Die dus direct verband houden met die landbouwindustrie. Het zal duidelijk zijn dat op het moment dat de springstoffenindustrie de landbouwindustrie overneemt en dat het land daardoor verschraald wordt, dat je daardoor in de problemen komt. En dat is ook waar je dan ziet dat die landbouwindustrie, specifiek in de vorm van het bedrijf Monsanto, die hadden dus niet alleen te maken met die kunstmestproductie, maar die hadden ook te maken met de opvolger daarvan, de verdelgingsmiddelen. Door het gebruik van kunstmest verschraalde de aarde, werden de planten ongezond en kregen dus een enorme toevloed van parasitaire levensvormen die bezig waren om deze ongezonde gewassen van de aarde te verwijderen. In feite is dat een natuurlijk opruimmiddel, waardoor mensen er in feite ook van verzekerd kunnen zijn dat ze geen ongezonde gewassen gaan eten. Vanuit die springstoffenindustrie als kunstmestindustrie kwam dus de verdelgingsmiddelenindustrie, die er dus nu toe geleid heeft dat er per dag 1000 diersoorten uitsterven, omdat allerlei planten worden vergiftigd. Daardoor worden allerlei micro-organismen aan kleine levensvormen vergiftigd. Daardoor worden de vogels weer vergiftigd en daardoor worden de andere beesten ook weer vergiftigd. Dus vanuit deze landbouw-oorlogsindustrie zie je dat een hele hoop van de levensvormen uitgeroeid zijn. En als je nu over het boerenland loopt, dan zie je ook dat je zal heel weinig hommels en vliegen en libellen tegenkomen. Want er zijn maar heel weinig insecten over. En zoals al bekend is, als de bijen uitsterven, dan is ook de hele pollenverdeelploeg weg. En zullen de mensen dus ook geen bestuiving meer hebben en hun voedsel kwijt zijn. Dat is ook de reden waarom vanuit die verdelgingsindustrie een verdere stap werd genomen, twee kanten op. En in Monsanto zie je dat dan ook, dat ze na het maken van die verdelgingsmiddelen zeiden dat ze er nu aan toe waren om planten te maken die bestand waren tegen deze verdelgingsmiddelen. Dus dat was een omkering van de filosofie. In feite wat je wilt is planten die gezond zijn doordat ze gezonde aarde hebben. Dus dat ze dat de aarde niet wordt uitgemergeld door die springstoffen. De aarde wordt wel uitgemergeld door die springstoffen met goedkeur van de overheid die dus meewerkt aan die geldbankbelangen. En dan zie je dat daaruit ook allerlei zieke planten ontstaan. De verdelgingsmiddelenindustrie ontstaat, op basis daarvan dus een genetische manipulatieindustrie ontstaat, die in feite nu bezig is om een biologische tijdbom te ontketenen, want het blijkt dat die genetische veranderingen in de genen van die planten niet stabiel zijn. En het is vooral het werk van Mei-Hwan Ho en anderen die hebben laten zien hoe zorgeloos en roekeloos die aanpak is en dat die in feite ook niet werkt. De andere kant van het verhaal is ook dat die gewassen door ons lichaam niet goed kunnen worden herkend. Daar zitten moleculen in die ons lichaam niet kent, daarmee niet kan omgaan en dus allerlei fundamentele systeemziekten geeft op het vlak van auto-immuun, ziekten en kanker en aids en daar verwanten van. Maar omgekeerd hebben dus ook gekregen dat die industrie, Monsanto, dus nu begonnen is om de boeren te verplichten om hun patent voor deze bestrijdingsmiddelen en deze genetisch gemanipuleerde gewassen te betalen. Maar dat daardoor dus ook een monopolie is ontstaan en boeren niet meer in staat zijn om de zaden van de vruchten die ze verbouwen te oogsten en weer te zaaien in het land. Dus de boeren zijn afhankelijk gemaakt van zaden die genetisch gemanipuleerd zijn en waarin die genetische manipulatie ook componenten zitten waarvan de wereldbevolking niet weet wat daar speelt, omdat dat achter patenten verborgen zit. Er is natuurlijk het probleem dat die boeren daarmee steeds verder worden uitgemergeld en daardoor dus ook hun boerderijen verliezen en dat het opgekocht kan worden door die landbouwindustrie. Maar aan de andere kant hebben we dus ook te maken met gewassen waarin er genetische manipulatiecomponenten zitten waarvan we niet weten wat ze zijn en wat ze doen. Het is daar zaak om dan even over te stappen van deze landbouwbedrijven die dus onderdeel zijn van die springstoffenbedrijven en gekoppeld zijn aan die genetische manipulatiebedrijven. Maar we moeten daar die vierde component nog bij halen, die farmaceutische bedrijven. Want in die farmaceutische bedrijven zien we ook dat daar genetisch gemanipuleerd wordt. Dat er gebruik gemaakt wordt van patenten en bedrijfsgeheimen in het maken van cocktails van genetisch gemanipuleerde moleculen die bij mensen worden ingespoten als inentingen. Als je gaat kijken naar de oorsprong van de grote ziekten, zoals dat dan heet in de geneeskunde, dan zie je dat er een tijdafname was van die ziekte. Die ziekten die werden steeds minder. En dat kwam doordat civiel ingenieurs ervoor gezorgd hadden dat er een goede irrigatieriolering was. Dus dat alle virussen van de huisdieren van de mensen niet meer zo bij de mensen in de buurt konden komen. Overigens, al die grote ziekten zoals de mazelen, de bof enzovoort, zijn ontstaan door parasieten van de dieren waar de mensen mee leefden. Overigens leerde ik dat niet in de artsopleiding, maar in het werk van Jared Diamond. Die keek naar het ontstaan en verdwijnen van culturen. En die op een gegeven moment ook beschreef hoe de westerlingen, de Indianen in Amerika, hadden uitgeroeid door ze bloot te stellen aan de ziekten van de westerlingen. En in feite waren dat de ziekten die zijn ontstaan door het samenleven met de koeien, de varkens, de eenden en de kippen als belangrijkste bronnen. En wat ik wel leerde in de opleiding tot arts is dat de jaarlijkse griep ontstaat in de eendenbekkens van China. En in feite al deze besmettelijke ziekten zijn het gevolg van verkeerd omgaan door de mensen met de dieren. Dezelfde dieren in gevangenschap hebben ziekten, terwijl ze als ze vrij leven die ziekten niet hebben. Dus het komt er vooral doordat die beesten te dicht bij elkaar zitten, een te beperkt dieet hebben, in hun eigen afval zitten en daardoor chronisch ziek zijn. En de zwakte van die dieren is dus overeenkomstig met de zwakte van de gewassen op de velden waar met springstoffen de grond in feite geëxplodeerd was. En dan kan je ook zien dat de ongezondheid van die dieren dus toe te schrijven is aan de mensen. Dus dat die grote epidemieën, die dan in de geschiedenis bekend waren, dat die ontstaan waren door toedoen van de mensen, ongezonde omgang met andere beesten op aarde. Oké, als je dat één keer weet, dan zie je ook dat die grote ziekten, die waren al aan het afnemen door toename van hygiëne van de mensen. En de uitvinding van de inentingen werd gebruikt om te laten zien dat die ziekte afnamen. Maar als je kijkt naar die curve van de afname van ziekte, dan zie je dat het invoeren van inentingen geen enkel effect heeft gehad op die afname, dat afnameverloop van die ziekten. Die curve van de afname van ziekte die loopt onveranderd door. In feite is dat het beste bewijs dat inentingen geen enkel effect hebben op onze gezondheid. Er is overigens ook geen goed bewijs dat inentingen helpen, want het onderzoek van inentingen wordt vergeleken met andere inentingen. En het is het werk van Desiree Reuver die goed in beeld brengt wat daar speelt. Het wordt ook zo langzamerhand bij steeds meer mensen duidelijk dat een griepprik niet werkt, behalve als je natuurlijk kijkt in het kader van het verdienen aan ziekte. Want als je iets kunt verkopen wat in feite niet werkt, maar je kunt het wel verplicht verkopen en de regeringen doen daar zelfs aan mee, dan kan je daar natuurlijk enorm rijk aan worden. Op het moment is het zo dat het vermoeden bestaat dat er meer mensen ernstig ziek worden van de griepprik dan van de ziekte zelf. Maar het is een verkoopverhaal dat doet alsof de griepprik wel wat zou doen. En er zijn voorbeelden van situaties waarbij door industrieën ziekten zijn gemaakt. De ziekte van Lyme is daarvan een voorbeeld. Waarin zie je weer het werk van Desiree Reuver. genetische manipulatie in feite de basis was van het ontstaan van deze hele ziekte. We zien daarin dus dat in die farmaceutische industrie gebruikt wordt met diezelfde principes als bij de genetische manipulatie van de landbouwindustrie. In de farmaceutische industrie zien we dat in die griepcocktails. In de farmaceutische industrie zien we ook dat er gebruik gemaakt wordt van patenten en alweer de geheimhouding van wat er feitelijk gebeurt in het maken van preparaten die dan ziekte heten te bestrijden. Het onderzoek daarvan ligt bij die farmaceutische bedrijven. Er zijn mensen, vooral de Piratenpartij, die stelt heel expliciet dat het is zaak dat het onderzoek weer bij de universiteiten wordt gedaan. Het argument dat dat te veel geld kost is een vals argument. En de Piratenpartij heeft dat ook uitgerekend. Het is zelfs heel goedkoper om dat bij de universiteiten te doen, want je voorkomt dubbel werk. Je kan heel duidelijk zien wat er wel en wat er niet werkt. En je krijgt ook een veel betere kennis over wat er in het lichaam speelt en wat er in de natuur speelt. Dus we hebben die kennis in feite nodig binnen de universiteiten en niet binnen de bedrijven waar het achter patenten wordt verscholen. In die patentgeheimhouding zie je dus ook niet wat er in de stoffen zit wat er feitelijk werkt. Er wordt gepresenteerd dat het bepaalde moleculen zijn, maar als je dan kijkt wat er in de natuur te vinden is in de kruiden, de gewassen zelf, dan zie je dat het vaak beter is om de kruiden te gebruiken dan om de farmaceutische preparaten te gebruiken. En in Kiev is bijvoorbeeld in de tijd een groot onderzoek gedaan waarbij voor borstkanker het farmaceutische product vergeleken werd met het product van de plant zelf. En daarbij bleek dat bij het farmaceutische product het immuunsysteem enorm aangetast werd. En bij het natuurproduct het immuunsysteem verbeterd werd en de genezing van de ziekte ook veel beter was dan bij het farmaceutische product. Er zit dus een enorm probleem in de manier waarop die farmaceutische onderzoeken wordt gedaan. Het is nu zelfs zo dat erkenning voor farmaceutische middelen alleen maar mogelijk is voor de enorm grote farmaceutische bedrijven. En ook daar zie je weer dat die kartelfunctie geleid heeft tot een aantal wetten die in feite het mogelijk gemaakt heeft om die hele farmaceutische industrie op te zetten als een corporatie, als een slavenplantage, waarbij dat wat er in het bedrijf gebeurt buiten de kennis van de andere mensen staat. En dat brengt me dan ook een beetje naar het eind van het verhaal, want dan kan je zien waarom deze bedrijven 4 miljoen per jaar beschikbaar stellen om preventieve geneeskunst te voorkomen. Vandaar dat ik ook zei, zij zoeken naar de preventie van ziektepreventie. Want zolang mensen ziek zijn, kunnen zij daaraan verdienen. Zodra mensen gezond zijn, is er niet veel of heel veel of nog meer te verdienen aan de behandeling van ziekte. En om even een voorbeeld te noemen, een van de farmaceutische bedrijven die heeft onlangs een patent gekocht op een behandeling voor kanker, die overigens heel veel lijkt op een traditionele homeopathische aanpak in de werkwijze van genezing. En het wachten was op het besluit van de ontwikkelaar van deze techniek of hij dat vrij wilde geven aan de mensheid of dat hij dat aan de bedrijven voor patentering wilde verkopen. Nou, de bedrijven hebben in dit geval hem kunnen ompraten om dat achter een patent te zetten. Met het gevolg dat nu voor zeg 60.000 per behandeling mensen dan snel en effectief van kanker kunnen worden genezen. Terwijl degenen die weten wat kanker is en hoe kanker werkt, al lang door hebben dat er 100 behandelingen zijn die effectief zijn voor het genezen van kanker. Voor degenen die dan verder kijken naar de manier waarop deze behandelingen bereikbaar worden gemaakt, zie je dan dat bijvoorbeeld in de Amerikaanse regering alle andere behandelwijzen voor kanker behalve chirurgie, chemotherapie en radiotherapie verboden zijn. Als je dan medisch kijkt, dan zie je dat chemotherapie en radiotherapie 3% effect hebben. In vergelijking met het zelfgenezingspercentage van 7% is dat verwaarloosbaar. En als je dan kijkt dat zowel chirurgie als chemotherapie als radiotherapie geen therapieën zijn, maar kankerverwekkend zijn, dan zie je dat daar dus ook weer een besluit is genomen waarmee in feite de winsten van de bedrijven gegarandeerd zijn. Het slot van dit verhaal is dan ook heel simpel. Het is duidelijk dat er een grote groep van mensen wil verdienen aan ziekte. Het is net zo duidelijk dat die mensen via lobbyingen en andere technieken ervoor zorgen dat de politici het mogelijk maken dat dat in feite alleen maar op hun manier kan worden gedaan. Dat heet dan de gereguleerde geneeskunde. En als je dan wat dieper kijkt, dan zie je dat het te maken heeft met de manier waarop dat verdienen aan ziekte ook de politici dient. Dat zie je heel expliciet in het bruto nationale product, wat dan gebruikt wordt als een getal voor het welzijn en de welstand van het land. En dan zie je dat de behandeling van ziekte daarin dus ook heel centraal een belangrijke plaats inneemt. Dus waar je zou zeggen dat ziek zijn in feite een verliespost is, wordt dus door de politici ziek zijn beschouwd als een post van inkomen. En dus ook een argumentering voor de waarde van wat zij doen. Als je dan nog iets verder doorkijkt, dan zie je dat die politici vanuit, in Amerika is dat veel duidelijker te zien, vanuit lobbying, vanuit de industrie worden bestuurd. En dat het er uiteindelijk alleen maar om gaat, ook is dat te zien bij het belastingssysteem, hoeveel mensen gebruik maken van geld. En kan je dat terugbrengen tot één factor. Dat de preventie van preventieve geneeskunst in feite alleen maar gaat om geld. En het heeft me wat jaren gekost om te zien hoe simpel het uiteindelijk was. Het is het bankbelang met het verdienen aan het gebruik van geld, dat dan in het politieke belasting, politieke belang en het leven van belasting wordt doorgedragen. Dat het wordt aangezet via het corporate belang en het werken voor geld binnen bevolkingen, wat dan in feite maakt dat de gezondheidszorg wordt bepaald door geld in plaats van dienend is voor het onderliggende doel, het voorkomen en genezen van ziekte. En zo daar waar men in de volksmond zegt van voorkomen is beter dan genezen, zie je dat vanuit deze geldbelangen het tegendeel wordt beoogd. En dan ter afsluiting van dit verhaal, als je dan preventieve geneeskunde wil aanzetten, dan het eerste wat er zal moeten worden gedaan is duidelijk maken wat het probleem is. En dat is ook wat dit verhaal in feite samenstelt. Het tweede gedeelte is dat we dan moeten overstappen naar een politiek waarbij het verdienen aan ziekte kan worden vervangen door het investeren in gezondheid. En dat komt dan specifiek aan bod in het project Zelfverzekerd. Dit dan ter afsluiting van dit verhaal over waarom het zaak is om de preventie van ziektepreventie expliciet aan te pakken. En dat we moeten zien hoe we het financiële probleem moeten oplossen voordat we het gezondheidsprobleem kunnen oplossen. Dankjewel.